Hallo, mijn naam is Doak van Dijk en in deze podcast ga ik in gesprek met Frank Wormgoor, Margot Scholtes en Marjolein Grijns over talentontwikkeling binnen de Rijksoverheid. Fijn dat jullie er allemaal zijn. En Frank en Margot, jullie werken bij UBR Loopbaan en Talentontwikkeling. En Marjolein werkt bij Ministerie van Justitie en Veiligheid en heeft een voortrekkingsrol in talentontwikkeling binnen de Rijksoverheid en is auteur van het managementboek Alle Mens aan Dek. Wat vinden jullie van jezelf je grootste talent?
Ja, dan wordt het heel stil, hè? Nou, wat ik wel vaak hoor, is dat ik dingen eerder kan zien. Dus een talent van mij is om te kijken wat is er nodig in de toekomst. Waar gaat het heen in de samenleving en wat betekent dat voor ons?
En heb je dat altijd al gehad?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed, maar of ik het altijd al heb gehad. Maar ik weet wel dat ik het de laatste tijd behoorlijk vaak tegenkom. Dat mensen zeggen van, goh, ja, maar jij zag dat 4 jaar geleden al.
En is dat dan omdat andere mensen dat dan zeggen, dat het dan jou ook opvalt? Of was het al wel dat je dacht, oh, volgens mij is dit mijn kern, dat ik dat goed kan?
Nee, in het begin voel je je vooral heel anders dan anderen. En voel je je soms daar ook wel wat ongemakkelijk in. En later ontdenk je pas welke kwaliteit dat eigenlijk is.
En hoe is dat bij jou, Margot?
Ja, ik heb onlangs een compliment gekregen van een medewerker. En met hem had ik een oriënterend gesprek rondom loopbaanoriëntatie. En die gaf mij later terug dat hij fijn vond dat er goed werd geluisterd. En dat ik goed kon verbinden. En dat zijn wel twee talenten die ik wel van mezelf herken. Die ik ook al eerder heb gehoord van mijn omgeving.
En bij jou, Frank?
Ja, mijn talent is dat ik dingen goed kan organiseren. Een paar jaar geleden mijn toenmalige leidinggevende zei tegen me van ja, vraag dan Frank, want die regelt het gewoon. Frankie de Fixer noemen ze dat ook destijds. Nou, nu ik wat ouder ben, heb ik het gevoel dat het niet alleen het regelen, het organiseren is van dingen, maar ook echt het goed neer kunnen zetten van een organisatie.
Ja, want we zitten hier om te praten over talentontwikkeling. En er zijn allemaal ontwikkelingen binnen en buiten de Rijksoverheid. En wat is nu de opvallendste?
Nou, ik denk het allerbelangrijkste is dat we zien dat de samenleving zo ontzettend snel verandert. Dat de Rijksoverheid, maar ik denk alle publieke organisaties, veel sneller zich moeten gaan aanpassen. Dus die wendbaarheid die wordt steeds belangrijker. En dat betekent dat we veel alerter moeten zijn op wat gebeurt er precies, wat zijn de behoeften in de samenleving en wat betekent dat voor onze werkzaamheden, voor onze dienstverlening. En dat kunnen laten aansluiten bij die behoeften in de samenleving, dat is wel een vraag waar we continu mee bezig zijn, die je eigenlijk overal in terugziet. Dus de wendbaarheid, hoe zorg je dat we dat organiseren, dat is wel waar we met elkaar voor staan.
Ja, en hoe doe je dat dan?
Door goed te weten wat de organisaties nodig hebben. Voor welke opgaven staan ze? Welke talenten hebben ze nodig binnen de organisatie? Maar aan de andere kant ook de medewerkers zelf. Wat voor talent heb jij in huis? Wat wil jij graag inzetten? En hoe blijf jij inzetbaar voor jouw werkgever, voor jouw onderdeel? Dat is een beetje de puzzel die je dan moet maken. Zeker nu ook bijvoorbeeld als voorbeeld bijvoorbeeld de coronatijd. Dan gebeurt er nu zoveel. Veel ministeries staan onder druk. Er moet natuurlijk vanuit de politiek veel geregeld worden. Denk aan VWS en OCMW als departement. Er zitten allemaal crisissituaties. Groepen moeten bij elkaar komen. Projecten worden opgezet. En daar worden ook mensen bij gehaald die dan ook moeten weten wat zij dan te bieden hebben. Dus welke competenties, dat is meer vanuit de organisatie gestuurd. Maar ook welke talenten hebben zij dan om daar ook met elkaar een succes van te maken. Dan denk je minder in functies, maar veel meer van wat hebben wij nodig om voor deze opgave het te kunnen klaren.
En dat zie je eigenlijk steeds meer. Hè? Dus dat er ontwikkeling in de samenleving, er komen vraagstukken voorbij. En dan is de antwoord wat wij moeten geven is, hoe zorg je ervoor dat we dit met elkaar gaan oplossen? Dus dat is een andere benadering, dat wat van organisatie wel vraagt dat we daar veel flexibeler in kunnen inspelen.
Ja, want hoe doe je dat eigenlijk als je dan zo dat dan besluit? Hoe druipt het eigenlijk van boven langzaam in alle organen, laat ik zo maar zeggen?
Ja, dat gebeurde vroeger natuurlijk heel veel. Hè? De hiërarchie is natuurlijk een heel betrouwbare manier om je organisatie te regelen. En te ervoor zorgen dat we op een bepaalde manier met protocollen helderheid geven. Dat heeft heel lang gewerkt. Dat is echt een organisatievorm geweest die in de vorige eeuw heel erg goed gewerkt heeft. Maar waar je van nu ziet dat het ook kan belemmeren als we snel moeten interveneren of snel moeten inspringen op een maatschappelijk vraagstuk. En dan is het veel meer de vraag van, en wie hebben we dan nu nodig om dit vraagstuk op te lossen? Als je dan te veel blijft hangen in die oude hiërarchie en die oude patronen, dan heeft dat het risico dat je te langzaam bent, te reactief. En dat de situatie dan al voorbij is of alweer veranderd is, voordat je daarop hebt kunnen inspelen of het goed hebt kunnen oplossen. Of dat je ervoor gekozen hebt om het op een manier op te lossen die meer past bij de protocollen en bij de systemen dan bij wat de burger of de mensen nodig hebben.
Waarom is de focus nu veranderd en doen we niet meer dat hiërarchische, maar is dat nu breder?
Nou, waar we in ons verhaal van uitgaan is dat we met elkaar die maatschappelijke opgave te doen hebben. Dat doen we dus vooral de medewerkers. De kwaliteiten van onze Rijksoverheid zitten in de kennis en expertise van alle medewerkers. Dus de gedachte is, hoe zet je dat optimaal in? Hoe kunnen we al die kwaliteiten en mogelijkheden die we hebben, en die zijn hopelijk verschillend, en hoe kunnen we die verschillen ook benutten, hoe doen we dat op een goede manier? Als we die kwaliteiten in beeld hebben, kunnen ontwikkelen en ook op een goede manier kunnen inzetten, dan komen we tot het oplossen van de maatschappelijke opgave en de vraagstukken waar we voor staan. Dus dat is wat we met elkaar te doen hebben. En dat is waarom talentgericht werken zo ontzettend belangrijk is om dat goed op te pakken.
We hebben het altijd over talent, maar wat is talent?
Ja, over talent is natuurlijk al heel veel geschreven, heel veel gezegd. Het is best wel complex om dat eigenlijk te beantwoorden, maar voor mij is talent eigenlijk een eigenschap of een vermogen die jij hebt, waar je heel goed in bent, die je graag wil ontwikkelen. En dat doe je altijd in de combinatie met een werkomgeving, met je collega's en je leidinggevende. Dus eigenlijk in het talentverhaal heb je ook je omgeving nodig, je werkomgeving. Ook je leidinggevende heeft daarin een rol om die talenten te ontwikkelen, zichtbaar te maken en dat een leidinggever ook kan stimuleren. Dus het is eigenlijk de hele context.
Ja. We gaan eigenlijk bij de Rijksoverheid gaan we uit van drie dingen. We gaan dus uit van iemands sterke punten. Waar liggen je kwaliteiten? Waar ben je goed in? En we gaan dus ook uit dat iedereen zijn talenten heeft. Dus ga op zoek naar je talenten en je kwaliteiten. En vervolgens is de vraag, en hoe kunnen we die, in welke omgeving kom je het beste tot je recht? Dus dat zijn eigenlijk de vragen waar we van uitgaan. Iedereen heeft talenten. Ga op zoek naar je kwaliteiten en hoe zorg je dat je die het beste in kan zetten.
En Margot, hoe ontwikkel je talent als medewerker?
Ja, dat kun je eigenlijk op ontzettend veel manieren doen. Ik denk dat de makkelijkste manier is om echt in gesprek te gaan met je leidinggevende en samen eens van gedachten wisselen of met een collega. En op een andere manier is ook dat de mobiliteitsbank, waarop je veel kunt vinden qua vacatures. En bijvoorbeeld de manier om feedback op te halen. Maar voor iedereen werkt het weer een beetje anders. Iedereen heeft een eigen manier om daarin te prikkelen en te stimuleren. Bijvoorbeeld, je zou ook kunnen denken aan wandelcoaching. Dat je met iemand een wandeling gaat maken buiten in de natuur. Dan word je op een andere manier weer geprikkeld van wat zou je kunnen oppakken en wat zou een volgende stap kunnen zijn. Doe het in kleine stapjes. Vaak dan heb je een beetje een idee of je weet het nog niet. Geef daar ook de tijd voor. Dat mag ook een beetje groeien, jouw idee. En ga daarover in gesprek. En het hoeft niet zo te zijn dat iedereen naar een andere baan toe moet. Het kan ook dat je in je eigen functie een andere taak vindt die heel goed past bij jou of een ander project. Of je gaat een dag in de week bij een andere afdeling werken. Het zit ook in hele kleine dingen waardoor je heel veel energie kan voelen.
En hoe zit dat dan bij leiderschap, Frank?
Nou ja, wat Margot ook zegt, hè, dat is het inzet van talent komt eigenlijk, en ontwikkeling van talent komt eigenlijk van twee kanten. Hè. Je als medewerker zelf de regie nemen over je loopbaan, over je inzet. Hè. Dus ik wil ook mensen oproepen om echt aan de slag te gaan als je een iets voelt. Denk van, hey, ik voel dat ik iets wil, dat ik lekker in mijn werk wil zitten. Of ik voel dat ik iets met mijn loopbaan wil, of ik wil me ontwikkelen op een bepaalde manier. Ik wil iets leren in een bepaald vakgebied. Pak die iets vast en ga daarover het gesprek aan met je leidinggevende. En zo nodig ook met een expert op dat gebied. En als het dan gaat over de rol van de leidinggevende, dan zou ik eigenlijk drie tips willen geven. Ten eerste, stuur op samenwerken. Talent komt alleen tot zijn recht. Talent wordt alleen ontwikkeld als je dat in samenwerking doet met collega's. Ten tweede, beperk je als je feedback geeft, als je met de medewerker, als je iets ziet gebeuren met de medewerker. beperk je niet tot een formeel gesprek. We hebben binnen de Rijksoverheid een cultuur van personeelsgesprekken, ontwikkelgesprekken zijn dat. En soms lijkt het wel of dat het enige moment is dat je echt een goed gesprek met de medewerker kan voeren over iemands ontwikkeling. Nou, dat is onhandig. Doe het niet alleen dan, maar doe het op het moment dat je een bepaald gedrag ziet, dat je iets ziet waarvan je denkt van hé, daar kan een medewerker op doorpakken. Daar kan een medewerker wat van leren en benoem dat. Dus met andere woorden, ruim als leidinggevende ook echt voldoende tijd in om dit soort gesprekken met je medewerker te voeren. En doe dat, en dat is mijn derde tip, doe dat vanuit een waarderende benadering. Er heeft nog nooit iemand iets geleerd door een tik met de meetlab op de vingers. Misschien dachten we dat in het verleden wel, maar die waarderende benadering is ontzettend belangrijk om vanuit een positieve kant medewerkers te stimuleren zichzelf te verbeteren. Nou, er zijn technieken voor, maar het belangrijkste is om een positieve houding te hebben naar medewerkers toe.
Ja, wat ik mooi vind aan Frank verhaal, zijn allemaal hele relevante, mooie tips. Wat ik heel mooi vind is het belang van samenwerken. Want dat wordt denk ik de komende periode steeds belangrijker. Als we veel meer uitgaan van de talenten van onze individuen, dan betekent het ook dat je dingen dus niet kan. En dat je daar elkaar bij nodig hebt. Dus juist door met elkaar te kijken, ook in teamverband, naar waar liggen je kwaliteiten en waar heb je elkaar nodig en waar kan ik jou aanvullen, ga je dus ook veel meer letten op samenwerken. Hoe doen we dat? Welke vragen stel ik? Wat kan je niet? En hoe kunnen we elkaar aanvullen? Wordt dan steeds belangrijker. Dus ik denk dat het inderdaad voor leidinggevenden belangrijker wordt om te kijken, hoe stimuleer je die samenwerking? Hoe zorg je ervoor dat we met elkaar een doel halen? En hoe beloon je dat ook?
En want ik kan me ook voorstellen dat dit natuurlijk voor leidinggevenden en managers wel echt een andere manier van kijken en denken is.
Ja.
Hoe kan je nou als leidinggevende of manager nou dat... Want dat is eigenlijk bijna een talent om talent te herkennen.
Ja.
Hoe doe je dat?
Ja. Daar word je voor aangenomen, zeg maar.
Ja.
Nou, dat is, laat ik vooropstellen dat het in 90% van de gevallen altijd de intentie is van een manager of een leidinggevende om het goed te doen naar de medewerkers toe. Dus je zodanig neer te zetten, dat is de ontwikkeling die de Rijksoverheid wel heeft doorgemaakt. Dat je in de management, in de profielen voor het management, dat daar wel rekening wordt gehouden en ook in de selectie rekening wordt gehouden met de wijze waarop je je medewerkers inzet, ontwikkelt, stimuleert, zeg maar. Tegelijkertijd is er ook een andere werkelijkheid en die is natuurlijk weer barstig. En dat heeft te maken met de waan van de dag, met de politieke opgave, met de inhoudelijke doelstellingen die van jouw afdeling of van jouw directie verwacht worden. Waarbij het niet altijd lukt om die doelen te verenigen met de intenties om medewerkers te helpen ontwikkelen. Gewoon heel concreet, er wordt niet altijd geaccepteerd dat er fouten gemaakt worden. Of er zijn in de organisatie wordt het niet altijd geaccepteerd dat je medewerker naar voren schuift en zegt, nou, ik ga je nu de kans geven om dit hele dossier volledig te managen, te doen. Dit is jouw verantwoordelijkheid en ik ga je daarin begeleiden. Wordt ook niet altijd geaccepteerd. Dus de ruimte om echt ook medewerkers te laten shinen, te laten leren in een ingewikkelde omgeving, zonder dat je daar als manager ook echt de eindbaas van bent, om het zo maar te zeggen, die is er niet altijd.
En waar komt het dan precies door?
Ja, dat heeft met te maken dat we in een hiërarchische organisatie zitten, dat we georganiseerd zijn via traditionele lijnmanagement. Maar ik merk wel dat het zwaarste dilemma is van het management om de balans te vinden tussen inhoudelijk sturen en je talent goed managen.
Ja. En stel, ik wil iets doen met mijn talent en ik kom dan bij jou. Hoe gaat dat dan in de praktijk? Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, ik heb wel een praktijkvoorbeeld van een leidinggevende. Die ging in gesprek met mij. Het was een oriënterend gesprek. En die gaf aan dat hij nu al 3 jaar leidinggevende was. Maar eigenlijk had hij het helemaal niet naar zijn zin. Hij merkte in de praktijk dat hij toch thuis kwam en weinig energie. Terwijl eigenlijk was dat eigenlijk zijn droom. Heel veel beleidsmedewerkers willen senior beleidsmedewerker worden en vervolgens doorstromen naar een functie als leidinggevende. En tot zijn schrik merkt hij echt wel van ja, maar dit is eigenlijk niet mijn kracht. Nou, dan is het een constatering die niet zo fijn is voor jezelf. Om te ontdekken van hé, het pakt heel anders uit in de praktijk. En om dat te erkennen en herkennen en vervolgens daarmee aan de slag te gaan, is dan stap 2. En dan heb je eigenlijk een zoektocht. En je weet nog niet zo goed wat dat dan gaat worden, wat gaat opleveren. Nou, hij is met een collega loopbaanadviseur in gesprek gegaan. Met andere mensen in zijn omgeving gesproken. Hij heeft wat vragenlijsten gedaan. En uiteindelijk heeft het geleid dat zijn kracht veel meer zat in een rol als projectleider. Dus niet meer de zorg naar medewerkers toe. Maar veel meer kortcyclisch met elkaar een opdracht vervullen. En hij heeft uiteindelijk de stap gemaakt buiten de Rijksoverheid om in het openbaar bestuur te werken. In een rol als projectleider. Nou, dan heb je ook wel lef nodig om ineens zo'n switch te maken.
Nou ja, en wat je merkt hè, is dat je ziet dat als je je slechte punten moet verdoezelen, omdat dat een item is, dan gaat er dus heel veel energie zitten in het achterhouden van dingen waar je over aarzelt. Dan kun je ook niet leren met elkaar. Dus op het moment dat ik tegen jou kan zeggen, goh, ik ben hier niet zo goed aan of ik weet eigenlijk niet hoe het moet, dan kun je ander kan instappen om dat samen met elkaar op te lossen. Kun je elkaar gaan helpen. Op het moment dat er niet de ruimte is en niet een cultuur is waar je dat in kan benoemen, dan gaan mensen dat achterhouden.
Ja, het vergt heel veel lef volgens mij om dit te kunnen zeggen, toch? Van, nou, ik weet niet of dit voor mij iets is. Dit vind ik lastig.
Ja, er is heel veel lef en moed voor nodig, maar alleen in een cultuur waar dat niet kan. Op het moment dat we met elkaar in staat zijn om een cultuur te creëren waar het als normaal gevonden wordt dat je zegt, ik kan iets niet of ik weet het eigenlijk ook niet, dan organiseer je positieve energie op dat vraagstuk en dan kunnen anderen zeggen, joh, maar ik weet dit wel, kan ik je helpen? En dan kom je in een cultuur waar we echt met elkaar problemen kunnen oplossen en de boel kunnen fixen.
Ja, merken jullie dat? Want wij leven natuurlijk nu opeens sinds een paar maanden in een hele andere wereld. Hoe beïnvloedt dat dit project, deze talentontwikkeling? Hoe stimuleer je dat? Want ik kan me voorstellen, als je op een werkvloer staat, dan kan je iets herkennen of dan zie je iets. Maar hoe werkt het opeens als je vanuit je scherm moet werken?
Ja, die impact is enorm. Als het gaat om het aanpassingsvermogen van mensen, is het de afgelopen maanden heel erg duidelijk geworden wat er nodig is voor individuen om goed inzetbaar te zijn, om lekker te kunnen werken. Natuurlijk is het een hele negatieve aanleiding en willen we allemaal het liefst weer de sociale contacten op de werkvloer en elkaar weer zien. Tegelijkertijd zie je ook dat het een aantal goede dingen gebracht heeft. Namelijk dat er heel snel dingen geregeld konden worden. Maar dat de daadkracht eigenlijk is versneld. Dat het de mensen elkaar eigenlijk makkelijker weten te vinden. Omdat het makkelijker is om even de telefoon te pakken of via beeldbellen elkaar te zien. En een ander wat fundamentele punt is dat ik gemerkt heb de afgelopen maanden dat ook bepaalde grenzen die mensen als heel vanzelfsprekend hadden beschouwd, dat die er niet meer zijn. En de oproep die ik zou willen doen naar medewerkers in de week van de loopbaan, kijk eens of er organisaties in je omgeving zijn waar je eigenlijk in eerste instantie van dacht, nou, daar zou ik echt nooit willen werken. Of ja, het is een buurorganisatie, maar ja, daar heb ik zo'n beeld bij van negativiteit of weet ik veel verhalen over gehoord die niet positief zijn. Maar ga je er toch eens in verdiepen. Want je zal verbaasd staan over het feit dat binnen het Rijk organisaties meer op elkaar lijken dan je in eerste instantie zou denken. We zijn niet één organisatie met 130.000 mensen, dat realiseer ik me ook wel. Maar we zijn ook niet 14 departementen die volstrekt geïsoleerd zijn. Neem het initiatief om eens een andere organisatie te bezoeken en te kijken hoe het daar gaat. Want je zult verbaasd staan over de energie die je krijgt als je het eens een keer bij een andere organisatie probeert.
Zijn er nog andere tips voor medewerkers?
Nou, ik denk dat we niet moeten onderschatten dat die technologische ontwikkelingen, wat dat voor mensen betekent. En wat je vaak ziet is dat mensen, organisaties het belang van technologische ontwikkeling op de korte termijn overschatten, maar op de lange termijn onderschatten. Wees je daarvan bewust, want dat kan wel eens betekenen dat je je werk heel erg gaat veranderen. Waar je vroeger dacht, ik heb een diploma gehaald, ik heb een functie en dat is dan voor de rest van mijn leven, is dat niet meer zo. Als je dat weet, dan denk ik dat het belangrijk is dat je continu bezig bent met je persoonlijke ontwikkeling. Dat je weet, waar ben ik goed in? Ga dat ontwikkelen, neem die kansen, onderzoek dat. Waardoor je ook aantrekkelijk bent voor de markt, maar dat je ook kunt kijken, waar kom ik het beste tot mijn recht? Als je weet waar je goed in bent, dan kun je ook vaak banen toch een beetje meer naar je hand zetten. Kan je zeggen, nou, dit is wat ik te bieden heb, waar ik goed in ben. Onderzoek dat met elkaar, want dan is er vaak meer mogelijk dan, dan je in eerste instantie denkt.
Frank, jij bent leidinggevende en manager bij UBR Loopbaan en Talentontwikkeling. Hoe herken jij dan talent? Want ja, hoe kijk je daar dan naar? Wat vind je belangrijk?
Ja, dat is soms op basis van gevoel. Hè? Dat je zegt, nou, je hebt een goed gesprek met iemand die denkt van, hey, die heeft een gaaf verhaal en dat is het waard om mee te gaan samenwerken. Soms is het ook actief zoeken naar en doorvragen bij mensen. Omdat de ene persoon is wat makkelijker met het etaleren van talent dan het andere. Maar belangrijker vind ik, en dan zou ik willen aansluiten op wat Marjolein zegt, dat er een omgeving gecreëerd wordt waarin mensen zich veilig voelen om hun talent te etaleren. En als ik het dan wat persoonlijker wil maken naar de situatie bij UBR. Kijk, wij zijn een dienstverlener binnen de Rijksoverheid. Dus wij leveren expertise aan departementen op het gebied van arbeidsmarkt en loopbaan en talentontwikkeling. En wat ik belangrijk vind in de inzet van medewerkers en ook kijken naar de expertise, is dat ze zich bewust zijn van het feit dat ze met klanten te maken hebben. Dat ze zich bewust zijn van het feit dat ze met belastinggeld te maken hebben. Dat ze zich realiseren dat talentontwikkeling niet voor niets is. Hè? Dat het niet alleen de ruimte is en de vrijheid om het neer te zetten, maar dat het wel oplevert.
Ja, met plezier naar je werk gaat, dat wil je natuurlijk allemaal. Dat is fijn voor je werkgevers, fijn voor jezelf. En het levert ook veel meer prestaties op. Dus dat is iets wat we allemaal willen, want we gaan nog een hele lange tijd met elkaar naar het werk.
Ja, wat ik mooi vind, er is een onderzoek gedaan door een verpleegkundige in Australië. En die vroeg aan mensen aan het einde van hun leven van, als je daar nou in terugkijkt, wat zou je dan anders gedaan hebben? En het antwoord was steeds weer, ik wou dat ik wat minder gedaan had wat anderen van me verwachten en wat meer wat ik zelf belangrijk vind. Dus ik denk dat het ook een mooie oproep is om te kijken, goh, en wat vind je dan zelf belangrijk en waar gaat jouw vuur van branden? En probeer dat verder te ontwikkelen en stap daarop in.
Nou, we hebben volgens mij genoeg om nog over te praten, dus blijf ons zeker volgen. Meer informatie is te vinden op www.ubrijk.nl/loopbaan-en-talentontwikkeling. En volg ons ook op LinkedIn, UBR Loopbaan en Talentontwikkeling. Tot de volgende keer.